Daarna volgt de schriftlezing voor deze morgen, die u kunt vinden in het boek van de Psalmen, Psalm 126. Dus de schriftlezing is Psalm 126.
Een lied aan Maalot. Als de Heere de gevangenen Sions wederbracht, waren wij gelijk degene die dromen. Toen werd onze mond vervuld met lachen en onze tong met gejuich. Toen zei men onder de heidenen: de Heere heeft grote dingen aan deze gedaan. De Heere heeft grote dingen bij ons gedaan, dus zijn wij verblijd. O Heere, wend onze gevangenis gelijk waterstromen in het zuiden. Die met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien. Die het zaad draagt dat men zaaien zal, gaat al gaande en wenende. Maar voorzeker zal hij met gejuich wederkomen, dragende zijn schoven.
De tekst voor de prediking van vanmorgen, gemeente, op deze dankdag is deze psalm, Psalm 126. En ik lees met u de laatste twee versen nog een keer, waar staat: die met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien. Die het zaad draagt dat men zaaien zal, gaat alween gaande en wenende, maar voorzeker zal hij met gejuich wederkomen, dragende zijn schoven. In de Bijbelgemeente is de tijd van de oogst juist de tijd van danken. U weet dat onder Israël het Pinksterfeest werd gevierd als het grote oogstfeest. In Jeruzalem kwamen alle Israëlieten, voor zover dat mogelijk was, bij elkaar om de Heere te danken voor de oogst die binnengehaald mocht worden op het land. Het beeld van zaaien en oogsten is een belangrijk thema in deze psalm. Wij zijn vandaag op deze dankdag ook bij elkaar om God te danken voor wat hij gaf in de oogst op het land, de oogst in de visserij, om het zomaar even uit te drukken, de oogst in allerlei andere verbanden, wanneer we zegeningen van God hebben ontvangen. En we willen vanmorgen naar deze psalm luisteren, om te zien wat danken nu werkelijk is. En dan zien we in deze psalm zowel het verdriet als de vreugde, de tranen en het gejuich. Vandaar het thema voor de preek van vanmorgen. Dankdag, maar u mag ook invullen oudjaar, dankdag met een lach en een traan. Allereerst letten we op met blijdschap terugkeren. In de tweede plaats met tranen zaaien en in de derde plaats met gejuich maaien. Dus dankdag met een lach en een traan. Met blijdschap terugkeren, met tranen zaaien en met gejuich maaien. Psalm 126 is een van de liederen Hamaalot. Dat zijn de liederen die gezongen werden door het volk van Israël tijdens hun pelgrimsreizen, wanneer ze naar Jeruzalem gingen of wanneer ze weer onderweg waren naar huis. Het is dat bundeltje van Psalm 120 tot 134. Je zou kunnen zeggen dat is een aparte bundel binnen het geheel van het psalmboek. En ze brengen ook tot uitdrukking wat het betekent om als een pelgrim onderweg te zijn. Je zou kunnen zeggen, daarin, in die pelgrimsreis naar Jeruzalem en ook weer naar huis, wilde de Heilige Geest juist ook door dit bundeltje aan de Israëlieten laten zien dat het leven ook een reis is. Wij zijn onderweg. En dan gaat het niet alleen maar om het aardse Jeruzalem, maar dat aardse Jeruzalem, Sion, dat is een beeld van het hemelse Jeruzalem. Het hemelse Sion, de eeuwige stad van God, die straks zal neerdalen van God uit de hemel, wanneer de Heere Jezus terugkomt en waar God voor eeuwig bij zijn volk zal wonen. Nou, zo willen deze psalmen gelezen en gezongen worden als liederen voor onderweg. Niet alleen voor het volk van Israël toen, maar voor het volk van God in alle tijden. Ook vandaag in 2023. Psalmen die Gods volle kracht geven om van kracht tot kracht ook steeds voor te gaan en straks in Sion te mogen aankomen. En zo wil ook Psalm 126 gelezen worden, als een lied waarin de hoop en de verwachting doorklinkt. Deze psalm eindigt met de hoop en de verwachting dat degenen die hier met tranen zaaien, straks met gejuich zullen maaien. Het is het beeld van de zaaier, die bezig is in dit leven het zaad te zaaien, met alle moeite die dat kost voor zo'n Oosterse boer. En straks zal hij met gejuich binnenkomen en de schoven binnendragen. De tijd van de oogst zal komen. De tijd van de vreugde. De tijd van het dank. De tijd van het gejuich. En nu zou je natuurlijk vanmorgen kunnen afvragen, ja, het is duidelijk dat het zover nog niet is voor het volk van God op aarde. Want we houden vandaag dan wel dankdag en we danken de Heere voor alle zegeningen die hij heeft gegeven. Maar we leven hier op aarde nog in een pelgrimsreis met al zijn moeite, zorgen en tranen. Misschien was het jaar dat bijna ten einde is voor u of voor jou toch vooral zo'n zwaar jaar. Waarin tranen waren. Waarin verdriet kwam. Kijk, en dat is nou wat deze psalm ook laat zien, gemeente. Gods volk is nog niet thuis. De pelgrims zijn nog niet aangekomen in Sion. Maar hoe kun je het nou onderweg als pelgrim volhouden? Hoe kun je nou volharden? Hoe kun je nou van kracht tot kracht voortgaan om straks voor God in Sion te verschijnen? Nou, daar geeft deze psalm ons onderwijs in, want de dichter kijkt allereerst terug naar het verleden. De Heere heeft grote dingen gedaan. En dan is het opvallend, gemeente, ik weet niet of het u opgevallen is, de Heere heeft grote dingen gedaan, dat in deze psalm allereerst uit de mond van de heidenen komt. Toen zeide men onder de heidenen, de Heere heeft grote dingen aan deze gedaan. Met andere woorden, de heidenvolken om Israël heen, die zagen het werk van God. De Heere heeft zulke grote dingen gedaan, dat zelfs de heidenen onder de indruk waren van wie God is. Grote dingen. Uit de mond van de heidenen klinkt zelfs de eer aan God, ze kunnen er niet omheen. En wat zijn dan die grote dingen? Nu, de psalmdichter geeft dat ook aan. De Heere heeft de gevangenen van Sion teruggebracht. Nou, als je een beetje thuis bent in de Bijbel, en dat mag ik toch ook wel wat verwachten van ons zoals we hier vanmorgen in de kerk zitten, dan zult u met mij wel gelijk denken aan de terugkeer van het volk van God uit Babel. Het volk van God, dat was voor het grootste deel weggevoerd naar het heidense Babel. Weggevoerd uit het land Kanaan. Ze waren in ballingschap. Ze waren gedwongen om buiten Israël te leven. Ze konden niet anders. En ze kwamen terecht in een vreemd land. Zoals je dat soms wel leest of hoort van mensen of bevolkingsgroepen die gedeporteerd worden, die van de ene plek naar de andere vervoerd worden, van hun eigen land of van hun eigen gebied, ergens anders moeten leven, soms in strafkampen of in andere werkkampen. En dan heeft het meer weg van een gevangenis waarin je dan leeft. Nu geeft de dichter ook aan dat die ballingschap voor het volk van Israël een gevangenis is. Dat betekent niet dat iedereen die weggevoerd was, dat als een gevangenis ervaren zal hebben. Maar het was in de ogen van God en ook voor deze dichter wel een tijd van gevangenschap. Want, en dat weegt voor deze dichter nog veel zwaarder, die ballingschap, dat zijn in Babel, dat is het oordeel van God over de zonde van het volk. Het volk is van de Heere afgeweken. Het heeft de Heere verlaat. En de Heere stond elke keer wel weer zijn profeten om ze tot bekering te roepen. En de Heere zond elke keer weer zijn knechten om het volk terug te brengen tot hem. Maar ze gingen door in het buigen voor andere goden. En ze leefden in de zonde, ze overtraden de geboden van de Heere, heel bewust om aan te geven dat ze de Heere niet langer wilden dienen. En toen kwam het oordeel van God. 70 jaar lang was het volk in ballingschap. 70 jaar lang heeft het volk in Babel gewoond. En toen kwam er ineens onder koning Kores die ommekeer. En we lezen bij een van de profeten dat de Heere het hart van de koning neigde om de Joden terug te laten keren naar hun eigen land. En dat is een gebeurtenis waarvan de dichter vanmorgen zegt: mensen, we wisten niet wat we meemaakten. We dachten dat we droomden. Het was zo onwerkelijk. Wij mochten terug naar het beloofde land. We waren weer vrij. We waren bevrijd uit de macht van Babel. Je kunt soms dingen meemaken in je leven dat je jezelf afvraagt, is dit wel echt? Dat kunnen soms moeilijke dingen zijn, maar dat kunnen soms ook hele mooie dingen zijn. Dat je denkt, het is eigenlijk niet te geloven, en dat je jezelf eens even in je hand knijpt om te voelen van, is dit wel echt wat ik nu beleef en wat ik nu meemaak? Nou, dat hadden die mensen ook toen ze terugkeerden uit Babel in de richting van Jeruzalem. Wat een vreugde. Onze mond was vervuld met lachen. Ze lachten van blijdschap. Ze lachten van verwondering. De Heere heeft grote dingen bij ons gedaan. Wat een vreugde. De Heere is zo trouw en zo goed. Hij heeft het volk niet in de ballingschap gelaten. Hij heeft het volk niet laten opgaan in andere volkeren, zodat er niks van Israël was overgebleven. Nee, de Heere is trouw aan zijn verbond. En heeft hen laten terugkeren. Net als die het volk verloren. Lost heeft in de dagen van Egypte, toen het volk uit de macht van Farao, uit de gevangenis van Farao, bevrijd werd. Die ballingschap uit Babel is een tweede nieuwe exodus, een uittocht om terug te keren naar het land van Gods belofte. En de dichter zegt vanmorgen, dat is voor ons zo verrassend, zo onvoorstelbaar. We kunnen eigenlijk niet geloven dat het waar is. De Heere heeft grote dingen gedaan en daarom zijn we verblijd. En als de dichter daaraan terugdenkt, gemeente, dan is er zoveel blijdschap en vreugde in zijn hart dat hij de Heere zingt en prijst voor zijn genade. Wat een wonder. Wij mogen weer terug naar het beloofde land. Wij mogen straks weer God in zijn huis ontmoeten. Die God tegen wie we gezondigd hebben. Het oordeel hebben wij verdiend. Maar heeft ons verlost uit de gevangenis die we over onszelf hebben uitgeroepen. Het wonder van de genade. Van een vergevend God. Die de hitte van zijn gramschap geblust heeft. En zijn volk verlost en genade bewijst. Door dat bloed van de verzoening. Dat straks weer in Jeruzalem zal druppelen, wanneer de tempel hersteld is en de offerdienst hersteld is, om te laten zien, God is barmhartig en genadig. Kijk, en dat lied zingen deze pelgrimsgemeente als ze onderweg zijn naar Jeruzalem. Als ze ook onderweg zijn naar het Pinksterfeest, om daar de Heere te danken en te loven voor alles wat hij geschonken heeft in de achterliggende periode. En als ik ze daar zie gaan, al die gezinnen, al die mannen en vrouwen en kinderen die zich allemaal bewegen in de richting van Jeruzalem en deze psalm zingen. Dan kan ik me ook heel goed voorstellen, gemeente, dat er onder die mensen verschillende zijn geweest die ook hun verdriet hebben gehad. Die ook een verlies hebben geleden. Die ook misschien wel ernstig ziek zijn geweest. Of een ernstige zieke hebben thuis moeten laten en niet naar Jeruzalem kunnen. Met andere woorden, zulke pelgrims waren ook mensen van vlees en bloed met hun eigen zorgen en met hun eigen noden die ze hadden meegemaakt in de achterliggende tijd. Maar nu gaan ze naar Jeruzalem. En nu worden ze meegenomen door het zingen, onder andere van Psalm 126, om weer terug te denken aan die machtige tijd dat de Heere zijn volk heeft teruggebracht, dat ze weer naar Jeruzalem kunnen gaan, om daar de Heere te loven en te danken voor zijn genade. Dan komt er weer die vreugde boven. Wat een wonder dat wij het volk van God mogen zijn. We hebben dat ook niet verdiend. We hebben de ballingschap verdiend. We hebben het oordeel verdiend. Maar God is zo genadig en trouw dat we naar zijn huis kunnen gaan om daar zijn naam te danken en te prijzen. Nou gemeente, nu zitten wij vanmorgen hier op deze laatste dag van het jaar, op deze dankdag hier in de kerk. En nu zijn wij ook allemaal pelgrims. We zijn allemaal mensen die onderweg zijn. We hebben geen blijvende stad hier in dit leven. En deze dankdag gemeente wil ons dat ook op het hart binden, dat we mensen zijn die onderweg zijn. Kijk, want je kunt natuurlijk ook kijken naar alle omstandigheden van je leven vandaag, op deze dankdag. En dan zullen er pelgrims zijn hier vandaag onderweg, die reden hebben om de Heere te danken, omdat je zoveel zegeningen en zoveel gaven van God hebt ontvangen. Je zit vanmorgen in de kerk met een dankbaar hart. Het ging goed met je bedrijf. Je haalde een diploma. Je kreeg een vast contract. Je slaagde voor je examen. Je kon een huis kopen. Je kon een trouwdag plannen. Zoveel mooie dingen die de Heere gegeven heeft. Maar er zitten vanmorgen ook andere pelgrims hier in de kerk. Die als ze terugkijken op het achterliggende jaar, misschien juist vandaag wel bij zichzelf de gedachte hebben, hoe houd ik het vol om verder te kunnen? In de visserij zijn er volop zorgen. Of er kwamen zorgen in je gezin, in de kring van de familie, een ernstige ziekte bij jezelf of bij iemand anders. Of je stond aan een geopend graf dit jaar en er waren die tranen van verdriet. Kijk, als je daarnaar kijkt, gemeente, dan zou je vanmorgen kunnen zeggen, nou ja, je hebt alleen maar reden om te danken als je zoveel goede dingen in je leven ontvangen hebt in het achterliggende jaar. Als je zoveel moeilijke dingen in je leven hebt meegemaakt in 2023, kun je dan vandaag wel dankdag houden? Maar wat is danken, gemeente? Is dat allereerst kijken naar alles wat de Heere gegeven heeft in het afgelopen jaar? Of is danken vooral zien wie God is en wie Hij gebleven is in het afgelopen jaar? Want dat is wat Psalm 126 doet. Die richt de pelgrims op wie God is. Op zijn grote daden, op dat heerlijke werk van de verlossing. God heeft zijn volk teruggebracht uit de ballingschap naar Israël. Omdat Israël dat verdiend heeft? Nee, helemaal niet. Het oordeel van God hebben ze verdiend. En Gods barmhartigheid roemt tegen een welverdiend oordeel, zal een van de apostelen later zeggen in het Nieuwe Testament. God laat zien dat hij barmhartig is. En waarom gaat God met zijn volk terug naar het beloofde land? Omdat de Heere trouw is aan zijn verbond. Omdat hij zijn beloften gaat vervullen. Dat de Messias zal komen. De Heere Jezus Christus. Want zowel die exodus uit Egypte als die exodus uit de ballingschap, die wijzen heen naar de Heere Jezus. Die de echte verlossing zal geven. Uit de gevangenschap van de zonde. Uit de gevangenschap van de dood. Uit de gevangenschap waarin een mens van nature verkeert. En schittert dat nou voor ons vandaag op deze dankdag, gemeente? Is dat de vreugde in ons hart bij alle zorgen en bij al het verdriet, als dat er ook is in ons leven, dat we vandaag kunnen zeggen, te midden van al dat verdriet, mag ik zien of heb ik opnieuw gezien wie God voor mij wil zijn? Want laten we maar heel eerlijk zijn, gemeente, wat hebben wij verdiend? Zijn wij beter dan het volk van Israël? Hoe vaak gaan wij soms niet weer een andere afgod achterna? Verlaten we de Heer? Leven we zonder Hem? Wat hebben wij verdiend? tijdelijke en eeuwige straffen, zegt de Bijbel. Dat hebben wij verdiend. En wat doet God? Hij laat zien dat hij een God van verlossing is. Dat hij mensen uit de gevangenschap terugbrengt. Om ze te brengen in zijn gemeenschap. Kunnen we daar nu voor danken op deze dag, gemeente? Of danken we alleen maar voor die gaven als gezondheid, eten en drinken, inkomen. En je kunt dat hele lijstje dan wel aanvullen met alles wat je gekregen hebt. Maar kunt u en kun jij nou vandaag ook danken dat je deze God mag kennen die zondaren verlost? Toen Job niks meer over had. Toen hij op de puinhopen zat. En zelfs ernstig ziek was, ook wat zijn lichaam betreft. Toen zei hij, ik weet, mijn verlosser leeft. Nou gemeente, is dat de genade die wij mogen kennen. Dat we weten verlost te zijn door het bloed van de Heere Jezus Christus. Dat God in mijn eigen leven zijn barmhartigheid bewezen heeft. Kijkt u vandaag eens terug. En kijk jij vandaag eens terug. Is die genade van God er in je leven? Die genade voor een zondaar. Dat je verlost bent uit de macht en uit de heerschappij van de duivel. En dat het voor je een wonder is geworden dat God naar je omziet. Misschien is dat al vele jaren geleden in uw leven gebeurd. En mag u al jaren leven van Gods genade en van het werk van de Heere Jezus. Al zoveel jaren leven van genade. Wat een wonder, wat een reden om de Heere te danken. De Heere heeft grote dingen bij mij gedaan. Of misschien is wel 2023 voor iemand hier in de kerk een beslissend jaar geworden. Het jaar dat God je ogen opent. En dat je ging zien waar het werkelijk om gaat. En dat het woord van God zo tot je ging spreken dat je hart er niet meer onderuit kon en onderuit wilde. En dat je vandaag op deze dankdag juist dat voor Gods aangezicht brengt. Heere, wat een wonder dat u me in het afgelopen jaar aan uw voeten gebracht hebt. Want dat is de genade die God wil geven. En dat is de genade die we nodig hebben, gemeente. Want we kunnen van alles hebben op deze dankdag. En je kunt een heel mooi lijstje hebben. Misschien wel een hele lange lijst van allemaal dingen die je gehad hebt. Maar als je deze genade, deze verlossing in de Heere Jezus niet hebt, dan ben je net als die rijke man in de gelijkenis van de Heere Jezus. Dan ben je nog straatarm. Daarom gemeent. Het gaat om deze genade. En daarom zingen we vanmorgen dit pelgrimslied van Psalm 126, opdat we voor het eerst of opnieuw zouden lachen vanwege de genade, de blijdschap in God zouden mogen kennen van wie Hij is in zijn Zoon, de Heere Jezus Christus. Wat een genade. Als je misschien in het afgelopen jaar voor het eerst aan de tafel van de Heere kwam aan het avondmaal. Wat een genade. Als de Heere zo je levenspad kruiste. Dat je leven veranderde en dat je met hem ging leven. Wat een genade. Als je dat mocht zien bij een van je kinderen misschien. Bij een van je kleinkinderen of misschien wel bij meerderen. Dat ze in de wegen van de Heere gaan. Wat een genade. Daar gaat het om, gemeente. Dat laat Psalm 126 zien. Om die verlossing. Die God werkt uit de gevangenis, uit die geestelijke gevangenis, waarin we van nature ons allemaal bevinden, onder de macht en de heerschappij van de duivel. Maar hier is een verlosser die sterker is, die de banden kan verbreken. Ook als u of jij vanmorgen het gevoel hebt, ik zit nog zo vast in de zonde. Ik zit nog zo vast in die gevangenschap. Ik kan er maar niet uitkomen uit die verslaving. Ik zit er zo vast in. Je mag vandaag bidden, voer mij uit mijn gevangenis. Tot eer van uw naam die heerlijk is. De Heere wil dat doen. En hij wil vandaag deze dankdag tot een feestdag maken van zijn genade. De Heere heeft grote dingen bij ons gedaan. Maar tegelijkertijd, gemeente, laat deze psalm zien dat er niet alleen maar reden is om te lachen en alleen om te juichen. Deze psalm, en dat is een beetje het wonderlijke en ook het aparte van deze psalm. En dat merk je ook wel bij mensen die bij deze psalm zijn bezig geweest, dat die gedacht hebben, hoe zit dat nou? Vanaf vers 4 begint de dichter te bidden en gaat hij zeggen, o Heere, wend onze gevangenis gelijk waterstromen in het zuiden. Sommigen die hebben gedacht, nou denkt hij weer terug aan de ballingschap. Of misschien is het wel een psalm geschreven met het oog op de ballingschap. Wat bedoelt hij hier nog mee? Kennelijk is er bij hem nog weer zoveel reden ook om te bidden, Heere, wend onze gevangenis. Nou gemeente, ik denk dat het eigenlijk wel heel eenvoudig uit te leggen is. Want toen die gevangenen terugkwamen uit Babel en in Sion in Jeruzalem aankwamen, wat vonden ze toen in Jeruzalem? Een puinhoop. Stad verwoest. De stadsmuren afgebroken. Tempel was er niet meer. En hoe is het toen gegaan? Nou, we weten dat, gemeente. Eerst was er verwondering, blijdschap en vreugde, maar je merkt al gauw dat het allemaal niet vanzelf gaat en dat er tegenstand is, onder andere van de kant van de Samaritanen. En als Jeruzalem een heel end is met de herbouw, dan leest Esra de wet van God voor. En dan is er nog zoveel wat het volk aanklaagt. Dan zijn er nog zoveel zonden en dan zijn er nog zoveel gebreken. Er is wel een begin van herstel. Er is wel een begin van bekering. Maar het is nog lang niet zoals het zou moeten zijn. En als Haggai en Zacharia een aantal jaren later als profeten van God daar optreden in Jeruzalem, dan is er eigenlijk ook nog niet zo heel veel veranderd in geestelijk opzicht. Kijk, ze zijn wel bezig geweest om mooie huizen voor henzelf te bouwen, maar ze zijn vergeten om de bouw van het huis van God verder af te maken en daar voorrang aan te geven. En dan lees je ook van grote problemen, van een droogte met alle gevolgen van dien, en van oogsten die misgaan, en vooral die tempel die dan in puin ligt. En deze dichtergemeente die voelt dat als een geweldige aanklacht. Ze zijn wel terug in Jeruzalem. Ze zijn wel terug in het beloofde land. Maar waar is het huis van de Heere? Waar zijn de tekenen van de Messias dat hij zal komen? En dat doet hem bidden, gemeente. O Heere, wend onze gevangenis gelijk waterstromen in het zuiden. Voor het woord zuiden, daar staat het Hebreeuwse woord Negev. Nou, dat weet u wel. Dat is de Negev-woestijn in het zuiden van Israël. En die Negev-woestijn die is buiten de regentijd om dor en dood. Daar groeit bijna niks. Maar als dan de regentijd aanbreekt, ja, dan verandert dat dorre woestijngebied in een bloeiende hof. Dan herken je het niet meer terug. En daar verlangt deze dichter naar. Heere, wilt u dat werk wat u begonnen bent met de terugkeer, wilt u dat verdiepen, wilt u dat verrijken, wilt u dat laten doorgaan? Het moet verder. En dat is, gemeente, wat deze pelgrims zich realiseren als ze deze psalm zingen. Het moet verder. De Heere heeft grote dingen gedaan, maar nog niet al Gods beloften zijn vervuld. Er is de doorwerking nodig van het werk van God en de doorwerking van de Heilige Geest. Er is meer genade nodig, ook als je de Heere kent. Is dat misschien niet heel herkenbaar, gemeente, op deze laatste dag van het jaar? Hoe is het in geestelijk opzicht in dit jaar geweest voor u en voor jou? Je mag getuigen van Gods genade. Maar als je naar je eigen leven kijkt, kijk, je kunt natuurlijk naar anderen kijken vandaag, maar als je naar je eigen leven kijkt, waren er ook in het afgelopen jaar geen zonden en geen afdwalingen? Waren er ook in het afgelopen jaar geen wegen die je zelf koos tegen de Heere in? En dat de Heere je terug moest brengen. Dat je ook vandaag, op deze dag, onze zonde, je zonde moet belijden en zeggen, Heere, wat een trouw van u dat u me nog steeds vasthoudt. Maar wilt u doorwerken? Geef dat ik echt van genade blijf leven. Herkent u dat, gemeente? Dat je ook op de dankdag nog reden hebt om te bidden. Dat de dankdag is met een lach, maar ook met een traan, met droefheid. Ook over alles wat in je eigen leven nog niet is zoals het zou moeten zijn. Maar de dichter, gemeente, die spreekt in het meervoud. Wend onze gevangenis. Nou, het is heel goed mogelijk dat deze dichter zo vlak na de ballingschap, dat hij ook nog die mensen op het oog heeft die in Babel zijn blijven wonen. Die Babel helemaal niet als een ballingschap en als een gevangenschap hebben ervaren. Ze hebben daar hun leven op gebouwd in Babel. En ze leven daar goed en ze leven daar gelukkig. En ze kunnen daar leven van het aantrekkelijke van Babel. Is er eigenlijk wel reden om terug te keren? En ze vergeten dat de ballingschap het oordeel van God is over hun zonde en over hun schuld. Dan hoor ik in deze psalmgemeente ook een gebed om bekering. Dat deze mensen niet langer in Babel blijven en zich daar thuis voelen, maar dat ze ook teruggaan. En dat ze de echte blijdschap zullen kennen. Is dat misschien ook niet een woord voor vandaag, gemeente? Mensen, ja, je kunt ook in de kerk zitten, maar je vooral thuis voelen in het Babel van onze tijd. Je kunt je thuis voelen in de wereld en in de zon. En als je dan vandaag terugkijkt, misschien op deze dankdag, dan zeg je, dan heb ik het echt wel goed gehad. Ik heb kunnen genieten, ik heb kunnen leven, ik heb kunnen eten, ik heb kunnen drinken, ik heb vrolijk kunnen zijn, ik heb alles kunnen doen wat ik graag wil. Maar hoor je dan op deze laatste dag van het jaar, in deze psalm, een gebed om je bekering? Deze dichter bidt, Heere, wend onze gevangenis. En laat het zo mogen zijn dat wat dor en doods is, weer gaat bloeien. Kijk, dat wil God ook doen in je leven vandaag. Dat je gaat zien waar het echt om gaat. Dat je weggeroepen wordt uit Babel. Dat je tot bekering komt. En dat je de Heere Jezus leert kennen en gaat volgen. Dat geeft echte blijdschap. Deze wereld gaat voorbij. Babel gaat voorbij. Die de wil van de Vader doet, die de Heere Jezus kennen, die blijven tot in eeuwigheid. Gemeente, ook op deze laatste dag van het jaar, nog een appel op allen die in de wereld en in de zonde leven, om terug te keren. In zijn diepe bewogenheid laat de Heere Jezus ook vandaag, gemeente, met tranen in zijn ziel en in zijn ogen weten, zie toch vandaag in wat tot je bekering, wat tot je eeuwige vrede dient. Leef niet zonder mij verder. Of zijn we net als die mensen die wel teruggekeerd zijn, gemeente, dat kan natuurlijk ook. Maar die hun eigen huis en die hun eigen geluk en hun eigen dingen prioriteit hebben gegeven. En de dienst van de Heere, dat is meer een beetje een tweede plan. Dat hoort er nog wel een beetje bij en je doet er ook nog wel wat aan. Maar het staat niet nummer 1 in je leven. Dan wil God vandaag ook laten zien. Moet ik het dan met de restjes doen in je leven? Is dat wat ik voor je waard ben? Gemeente, ook daarin ligt een les voor ons vanmorgen. Dat we voor het eerst, maar ook weer opnieuw, de waarde van de genade en van de verlossing gaan zien en waarderen, zodat al het andere in ieder geval minder belangrijk is. En dat de Heere zelf de eerste is en de eerste blijft in ons leven. En dat wil de Heere vandaag ook schenken op deze dankdag. Ook als de vreugde over de genade is weggeëbd in je leven. Want dat kan ook in het leven van een gelovige. Je kunt misschien ook wel in het afgelopen jaar met van alles en nog wat druk zijn geweest. De weken en de dagen die zijn voorbij gegleden. En de tijd die glipt je uit handen. En voor je het weet was er weer een week om. En voor je het weet is er vandaag weer een jaar om. En je voelt je misschien wel geestelijk leeg en dor. En je denkt misschien, ben ik wel goed bezig geweest? En heb ik wel mijn prioriteiten goed gesteld in het afgelopen jaar? En je moet tot de erkenning komen. Dat het daar wel aan geschort heeft. Hoor dan ook vanmorgen het gebed. Heere, wend onze gevangenis. En laat u het zo zijn in mijn leven, dat die watervloed van uw Heilige Geest mij weer vruchtbaar maakt voor u. En dat ik u dank en loof voor uw genade. De hunkering naar de genade, die proef je in deze psalmgemeente. De hunkering naar meer van God en naar meer van zijn werk. En dat wil hij schenken. Kijk, het Nieuwe Testament laat ons zien, gemeente. En dat is ook eigenlijk wat je in deze psalm ziet. Dat het Koninkrijk van God, dat is in de Heere Jezus gekomen. En toch bidden we nog steeds, uw Koninkrijk komen. Je zou kunnen zeggen, de verlossing is er. En hij is er ook weer niet. Hij is er nog niet. De volkomen verlossing. Wij leven, gemeente, tussen de opstanding, de hemelvaart van de Heere Jezus en zijn wederkomst in. Dat betekent, de verlossing is er, maar nog niet volkomen. En dat maakt onze tekstgemeente ook echt tot een tekst, ook voor vandaag op dankdag 2023. Wij leven tussen de opstanding van de Heere Jezus en zijn wederkomst. We leven in de tijd dat we nog met tranen zaaien. Het is nog niet de volle oogst. Kijk, wij mogen vandaag danken voor de oogst die God gegeven heeft op het land en in de visserij. Voor alles wat wij mochten ontvangen aan zegeningen. Maar zaaien betekent ook, gemeente, dat we met tranen zaaien. Straks na de dankdag, straks in het voorjaar, dan moeten de boeren op de akkers weer gaan zaaien. Straks in het nieuwe jaar, dan zal de vloot toch ook weer uitgaan om besommingen te halen, gemeente. Wij moeten weer verder en wij zullen met tranen zaaien. En dat is het beeld van een boer, die Oosterse boer. Ja, wij kunnen ons dat misschien niet zo goed voorstellen, dat u zegt, ja, moet hij nou met tranen zaaien, zo wat zaad zaaien, dat is toch niet zo moeilijk. Ja, maar die Oosterse boer, die had nog wat zaad in voorraad. En dan kon hij twee dingen doen. Hij kon dat zaad gaan zaaien op het land en naar de wat langere termijn kijken dat er straks weer veel van het land komt als de oogst goed verloopt. Of hij kon dat zaad gebruiken om ook nog wat voedsel voor zijn gezin te hebben. Zo'n boer zat vaak in een dilemma. Waar gebruik ik het zaad voor? Waar gebruik ik de graankorrels voor? En dan ging die zaaien met tranen. Dat hij zegt, nou moet ik dat zaad uit handen geven. Nou moet ik het aan God overlaten. Dat God de oogst geeft. Dat heeft hij niet in eigen hand. Dat zijn die tranen, tranen van verootmoediging. Heere, ik kan dat zelf niet maken. Ik kan me dat zelf ook niet geven. Maar geef u uw zegen, die met tranen zaaien. Ja, dat is niet alleen de realiteit toen in het dagelijkse leven van een boer in Israël. Maar dat is het beeld en daarom staat het ook in die pelgrimsliederen. Het is het beeld van een gelovige, van een christen die hier op aarde leeft. Wij leven tussen het reeds wat God in Christus gedaan heeft en het nog niet wat komen gaat. De volkomen vervulling van Gods belofte. Christus vol. Ook op de dankdag van 2023, dat betekent niet alleen vreugde, dat betekent niet alleen een lach. Maar daar is ook de traan. Gods kinderen dienen God. Tranen over je eigen onvolmaaktheid, over je eigen zonde. Deze dag belijden we toch ook onze zonde, onze schuld voor God. Verootmoedigen we ons voor Hem. Maar tegelijk zien we uit naar de volle oogst, naar de volmaaktheid. Dat we God volmaakt zullen mogen dienen. En mogen we zien op de Heere Jezus, die deze psalm ongetwijfeld ook gezongen zal hebben. Misschien wel als jongen, toen hij met zijn vader en moeder naar Jeruzalem ging, om daar ook te zijn in de tempel, hè, toen hij 12 jaar was. Het is opvallend dat in deze psalm in vers 5 gesproken wordt in het meervoud. Die met tranen zaaien zullen met gejuich maaien. En in vers 6 krijg je een wisseling. Dan gaat het over die het zaad draagt. Dat is de zaaier, enkelvoud. En die heeft een buidel bij zich waarin dat zaad zit. En al wenend gaat hij verder, met tranen zaait hij. Ziet u hem op deze dankdag gaan, gemeente? De Heere Jezus Christus, die het zaad draagt, die het werk gaat doen dat de Vader hem opdraagt. Hij gaat wenend zijn weg. Ziet u hem gaan, wenend onderweg naar Jeruzalem, wenend over Jeruzalem, omdat Jeruzalem zo onbekeerd is. Ziet u hem worstelen in de hof van Gethsemane, waar zijn zweetdruppels tot druppels bloed worden. Ziet u zijn tranen, gemeente, de zaligmaker aan het kruis, die daar de toorn van God over de zonde draagt, maar die dan, als dat tarwegraan in de akker afsterft, om nieuw leven voor te brengen. Nieuwe leven. Dat straks de volmaakte en de volle oogst is. Ziet u vanmorgen hem, gemeente? Deze Christus. Die juist alles volbracht heeft. En die zijn kinderen door dit leven leidt. Naar de volle oogst. Ja, zo gaat het eraan toe in het Koninkrijk van God, gemeente. We zaaien met tranen. Gods kinderen weten daar toch van. Maar de opstanding van de Heere Jezus is de garantie dat straks de volle oogst komt. Hij is de eersteling van degenen die ontslapen zijn. God gaat door met zijn volk, Israël. Ook het volk van Israël van vandaag, hè, dat het in de laatste maanden zo zwaar heeft. Gods weg met Israël, dat blijft ook één groot geheim. Deze woorden worden nogal eens aangehaald, ook in het verband met de geschiedenis van het volk van Israël. Wat een tranen zijn er gezaaid. 70 na Christus, na de verwoesting van de tempel, de holocaust in de Tweede Wereldoorlog en nu ook in onze tijd. Maar ook van Israël geldt, gemeente. En laten we daarom Israël ook niet vergeten, dat zo in het middelpunt van de belangstelling staat in deze wereld, dat het volk van God is en dat God op zijn eigen manier zijn oogst ook uit Israël zal binnenhalen. En Israël als Gods enige eerstgeboren zoon zal worden binnengebracht. Met tranen zaaien. Die zullen met gejuich maaien. Het kruis dat u hebt moeten dragen in 2023, gemeente, dat is niet te vergeefs als u dat achter de Heere Jezus aandraagt. Als u van Hem bent. U mag zien op Hem. die de volle oogst verdiend heeft aan het kruis van Golgotha. En als u stond aan een geopend graf van een geliefde dit afgelopen jaar, van wie u mocht weten dat hij in de Heere Jezus is ontslapen. U hebt toch gezaaid in de akker met tranen. Maar we zullen met gejuich maaien. Straks bij de wederkomst van de Heere Jezus, de graven zullen opengaan. En allen die van Christus zijn en allen die in Jezus ontslapen zijn, die zullen opstaan met ziel en lichaam verenigd, hem tegemoet, met tranen zaaien. Maar gemeente, dan is het wel zaak dat we echt met tranen zaaien op een geestelijke manier, door de Heilige Geest. Want Paulus die zegt in een van zijn brieven, je kunt op twee manieren zaaien. En we zaaien allemaal hier op aarde. Je kunt geestelijk zaaien en je kunt vleeselijk maaien. En God ziet, gemeente, wat we zaaien. Als we in het vlees maaien, dan zullen we ook uit het vlees oogsten en verderf oogsten. God laat niet met zich spotten, gemeente. Wat wij doen in dit leven, dat komt straks terug voor zijn rechterstoel. Alles wat ook in 2023 door ons gedaan, gezegd is, het komt terug, gemeente. Als we zonder de Heere Jezus Christus leven, dan zullen we straks oogsten wat we gezaaid hebben. En als we onbekeerd zijn gebleven, dan zullen we oogsten wat we gezaaid hebben. Dan zullen we verderf oogsten. Dat zal het eeuwige vuur zijn. Maar wie zaait in de Heilige Geest, die zal uit de Heilige Geest het eeuwige leven oogsten. Die zal met gejuich maaien. En daar mogen we naar uitzien, ook op deze dankdag. Dat we straks binnen zullen komen in de volle oogst van Gods kerk, van Jood en Heiden, om daar God volmaakt te dienen. Wat we hier doen in dit leven, gemeente, dat zullen we straks ook in de eeuwigheid doen. Als we God hier niet van harte dienen en lief hebben en kennen, dan zullen we straks dat in de eeuwigheid ook niet doen. En voor eeuwig van God gescheiden zijn. Maar als we hier God dienen, met onze tranen, dan zullen we straks met gejuich maaien. Eeuwig dankdag houden om God te loven en te prijzen. De Heere heeft grote dingen bij ons gedaan. Amen.